van zijn waarde verloren. Vandaag kwam het pond verder onder druk door slecht nieuws over de Britse woningmarkt. Het weer vanavond en vannacht is het helder en vriest het 5 tot lokaal zelfs 10 graden. Morgen opnieuw zonnig, 's middags ligt de temperatuur tegen het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.
E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden.
E-matching.nl, durft u het aan?
Vanavond in VPRO's Wintergasten. Joris Luijendijk in gesprek met de Amerikaanse top-econoom Jeffrey Sachs. Bestrijding van armoede, de nieuwste film van Woody Allen en de huidige kredietcrisis. Wintergasten, vanavond 21:30 bij de VPRO op 2.
Mijn naam is Peter Vader. Ik werk al 15 jaar als clown bij Clinic Clowns Nederland. Wekelijks ervaar ik de Clinic Clowns klik. Voor mij het moment dat het kind even zijn situatie vergeet. Maar er zijn nog veel zieke of gehandicapte kinderen die we niet bereiken. Ik wil ook met die kinderen de Clinic Clowns klik maken. Word nu donateur. Ga naar clinicclowns.nl.
Goedenavond en welkom bij het Marathon-interview. U luistert naar Radio 1. In deze week tussen kerst en oudejaarsavond zendt de VPRO een vijftal marathon-interviews uit. 5 uur durende gesprekken met 1 gast. En onze gast vanavond is generaal buitendienst Dick Berlijn. We begonnen om 7 uur en we gaan door tot 10 uur. En ik praat u even bij wat er in het tweede uur zoal voorbij kwam. De fascinatie voor vliegen, daar ging het vooral om. Berlijns HBS-A-opleiding was niet goed genoeg om KLM-piloot te worden. En toen werd het de KMA, de Koninklijke Militaire Academie. En dat beviel hem. Heel veel sport en militaire vorming. Character building. Wat is solidariteit? Wat is een team? Het besef dat je voor elkaar door het vuur moet gaan. Een boeiend aspect van defensie, noemt hij dat. In Canada leerde hij vliegen en zo werd hij F-16-piloot. Vliegen, dat moet je echt willen. Lang niet iedereen haalde het. Als vlieger moet je in staat zijn heel snel de gegevens die de instrumenten je geven om te zetten in overzicht. Je leert focussen, je leert met spanning om te gaan. Berlijns vader was ook vlieger, maar die was al uit actieve dienst toen Dick erin ging. En competitie heeft hij niet gevoeld met zijn vader. Interviewer Jochems wilde weten of zijn vader in dienst gegaan was uit behoefte een familie te vinden. De vader was alleen in Indië op zijn 12e komen te staan toen zijn vader daar overleed en zijn moeder, de actrice Sophie Stijn, in Nederland aan haar carrière werkte. Nee, zegt Berlijn, ik geloof dat mijn vader een gelukkige jeugd heeft gehad. Hij kwam bij zijn moeder Sophie in Nederland terecht en er waren familieleden die bij de KMA zaten, waardoor hij op het idee kwam. Dan ging het weer over vliegen. Over het realistische trainen met de F-16's bijvoorbeeld. Het realistisch laag vliegen, 10 meter boven de aarde. Het was toen heel normaal dat er 2 doden per jaar vielen in de training. Zo serieus werd het genomen. En zo goed voorbereid ging men dan ook op missie, toen het zover was. De eerste Nederlandse gevechtsvliegtuigen sinds Nieuw-Guinea 30 jaar daarvoor gingen naar Bosnië. Om het Servische bommenwerpers uit het luchtruim te houden. Ze hebben 1 basis gebombardeerd. Een bom laten vallen. Dat voel je, dat hoor je en dat ruik je. We hebben nog 1 uur te gaan. Reacties kunt u kwijt op marathoninterview@vpro.nl. Luistert u naar Ger Jochems in gesprek met generaal buitendienst Dick Berlijn.
Ja, daar zijn we weer, Dick Berlijn. We krijgen een reactie van Peter Holdert. Realiseert Dick Berlijn zich dat de weigering van de regering om Irak te laten onderzoeken, de betrokkenheid van Nederland bij deze oorlog, de twijfel over Afghanistan enorm heeft versterkt?
Ik weet niet of dat zo is. Als het al zo is, dan is het natuurlijk niet aan een militair om daar iets van te vinden. Het wel of niet laten onderzoeken van de oorlog in Irak, of de Nederlandse betrokkenheid of Nederlandse politieke steun, moet ik zeggen, van de Amerikaanse inval in Irak. Dat is een puur politieke issue. En daar moeten militairen zich niet in mengen.
Nee, maar sluit je uit dat het wel laten doen van de onderzoek de zaak of de missie in Afghanistan makkelijker geaccepteerd zal
worden? Nou ja, in de zin dat misschien een zeer uitgebreide discussie over Irak nog eens een keer duidelijk had kunnen maken dat Afghanistan een hele ander iets is. Mm. Met een heel ander mandaat, een hele andere aanleiding. En dat aan zich had misschien het draagvlak voor de missie in Afghanistan wat makkelijker gemaakt.
Ja. Even los van Afghanistan, ben je voor een onderzoek naar Asgeron? Je bent burger, je stemt, je mag zeggen wat je wil. Vind je het nuttig dat daar alsnog een onderzoek over naar gehouden wordt?
Nou, ik merk dat het heel lang doorzeurt, dat het heel lang over gesproken wordt, dat het heel veel aandacht en energie vraagt. In die zin zou het misschien interessant kunnen zijn. Ik heb begrepen dat ook in de Eerste Kamer van de Staten-Generaal, dat daar mensen zich op die manier over uiten. Maar ja, ik wil er eigenlijk voor het overige weinig over zeggen.
Anderhalf jaar geleden heeft Joost-Jos van Aartsen, VVD-leider en minister van Buitenlandse Zaken geweest, die heeft gezegd voor deze microfoon, dat moet nu maar eens gebeuren.
Ja, maar nogmaals, ik kan me
VVD
voorstellen.
VVD in de Eerste Kamer is er nu ook voor.
Ja, dat heb ik gelezen. En ik kan me voorstellen, op een gegeven moment moet je een onderwerp kunnen afsluiten. Je moet het kunnen afdekken. En ik merk, met ook jou, Ger, dat het gewoon door blijft gaan. En ik kan me voorstellen dat het alleen om die reden zegt van, nou, laten we nou eens een keer een goed verhaal neerzetten. Dan heeft iedereen begrepen wat het wel en wat het niet was.
Ja, want er komt steeds meer boven tafel. Hè? Nu ook ons onderzoeksprogramma Argos, die komt er met enige regelmaat, komen ze hierop terug. En dan vinden ze dus een Amerikaan of een Engelse intelligence officer. En die dan vertelt van waar die regering Blair mee komt met rapporten. Waar de conclusies, die baseren ze op dingen die ze feiten noemen die het helemaal niet zijn. En dat is volstrekt onverantwoord. Dat komt naar Nederland. Dat wordt op dezelfde manier overgenomen. Nederlandse MIVD heeft het ook zwaar gerelativeerd. Dat wordt gewoon als keiharde feiten. De feiten zijn dan dat Irak in bezit zou zijn van massavernietigingswapens. En dat wordt zwaar in twijfel getrokken. Langzamerhand krijg je de indruk dat ze inderdaad nooit gehad hebben. Ja. En daardoor rot het door. Niet om zeuren om het zeuren. Maar er komt elke keer weer iets.
Nee, maar goed, nogmaals, ik denk dat het alleen om die reden verstandig misschien is om te zeggen, nou, laten we het nou maar eens een keer precies vertellen wat de regering dan wel en wat dit niet overwogen heeft en op basis waarvan dan bepaalde standpunten in is genomen.
In hoeverre ben jij nou op de hoogte van dit soort inlichtingen die verzameld zijn? In hoeverre heb jij hier een rol in gespeeld?
Nou, ten tijde van de inval in Irak was ik geen CDS. Dat is mijn voorganger meegemaakt. Intel rapporten, intelligence rapporten, dus van de inlichtingendiensten, die krijg je als bevelhebber ook te lezen. Maar dat heeft op geen enkele manier, ben ik daar bij betrokken in deze discussie, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar je hebt natuurlijk wel dingen later dingen gezien en gehoord. Het verhaal dat inlichtingenrapporten, dat de aannames daarin verabsoluteerd zijn en gewoon als feit aangenomen zijn. Irak heeft die dingen. Dat het dus allemaal niet waar is misschien.
Ik begrijp wat je bedoelt. Ik ben nooit in de tijd, ook toen ik CDS was, dingen tegengekomen waarvan ik dacht van, goh, kijk eens, hier is het mooie voorgesteld of slechter voorgesteld. En op basis daarvan heeft de regering het naar zijn hand kunnen zetten. Nooit. Dus ik denk dat er veel meer ideeën zijn over doofpotten dan dat werkelijk met veel. Ik heb absoluut nooit bewijs gezien dat mensen op die manier met informatie aan het manipuleren zijn geweest. En misschien is het alleen om die reden dan maar verstandig om eens een keer zo'n onderzoek te doen, om dat uit de wereld te nemen. Want ik merk dat, althans, ik heb toch ook vaak gezien dat mensen suggereren dat er informatie achter wordt gehouden of gemanipuleerd wordt. Ja, ik heb op die manier onze overheid niet leren kennen in die 38 jaar dat ik ervoor heb mogen dienen.
Nee. Zou het je heel erg tegenvallen als dat wel zo was?
Ik zou totaal verbaasd zijn als het wel zo was.
Maar totaal verbaasd, maar ook geschokt? Of?
Ja, dan zou ik ook geschokt zijn natuurlijk. Ja. Omdat ik associeer het helemaal niet met onze regering, onze manier van werken.
Maar die hardnekkige weigering om het onderzoek te doen, zeg jij dat iets? Of?
Nee, maar ik neem er kennis van en ik vind het een politieke afweging van onze regering. En ik heb daar verder geen mening over. Ja. Nogmaals, ik kan me heel goed voorstellen als mensen straks zeggen van, nou, het wordt toch misschien maar eens tijd om daar parlementair onderzoek. Nou, oké, dan neem ik daar kennis van.
Daar zou je voorstander van zijn, zei je ook net. Ja, iets anders wat de regering afgewogen heeft, is De muur is gevallen. We hebben een totaal andere situatie met de Sovjet-Unie, Rusland inmiddels. Opstomend panzer over de Duitse laagvlakten die wij met grote infanterie-eenheden en met panzer moeten tegenhouden, is geen sprake van. We gaan dus flink bezuinigen. Dat is gebeurd. Ja. En nogal gebeurd. Ja. Groot gedeelte heb jij voor je rekening genomen.
Ik heb ook een deel van mijn rekening moeten nemen.
Ik noem even grote bezuinigingen. Moet jij zeggen welk deel jij onder andere voor je kappen moet nemen? Er zijn gat afgestoten.
Ja, maar in de tijden dat ik nog bevel heb van de luchtmacht was, werd ook de beslissing genomen dat we vliegbasis Twente gingen sluiten. Vliegbasis Soetsenberg. Valkenburg, Zeedorf. Er zijn enorm veel eenheden zijn er gesloten. Wat allemaal voor die eenheid altijd rampzalig is. Want er zitten zo'n 1.000, 2.000 mensen soms die er geweldig hard hebben gewerkt. Die net op uitzending zijn geweest en allemaal niet begrijpen dat die eenheid dicht gaat. En toch is het logisch dat het gebeurde. Waarom? De strategische situatie in dit deel van de wereld veranderde. De Sovjet-Unie was er niet meer. Het rode gevaar in het oosten, zoals we dat jarenlang met z'n allen hebben gevoeld, was er niet meer. En dus is het ook logisch dat je je militaire opbouw in dit deel van de wereld terug kan brengen naar het niveau. Of naar een ander niveau, laat ik het zo zeggen. Ja. En het niveau wat we nu hebben is wat we nodig hebben, denkend te hebben, om een reële bijdrage te leveren aan onze coalitie-inspanningen.
Ja.
Dus als NAVO zegt, we gaan nu in Tjaad of in Irak of in Afghanistan gaan we een missie uitvoeren, dan vinden wij in Nederland dat we daar ook een bijdrage moeten leveren. Je kan niet alleen maar zeggen, van ik doe mee aan de medische evacuatievlucht. Je moet ook soms bereid zijn om risico's op de grond te willen.
Maar dat kost ook allemaal geld. Mij altijd verbaasd heeft is, dat is uiteraard reëel. Ik bedoel, de situatie verandert. Je gaat dus een ander soort krijgsmacht ga je maken. Maar dat wil toch niet zeggen dat die per se goedkoper is. Nee. Als je een hele hoop missies tegelijk wil uitvoeren en verschillende type missies, kan me voorstellen dat je zelf verschillende. Nu hebben we één soort straaljager, maar dat je er verschillende nodig hebt. Dat kost allemaal hartstikke veel geld. Die opleiding waar je het zo pas over had, het vervangen van het materieel, want je bent niet in de achtertuin van Zuid-Holland aan het pieren. Je bent in harde omgeving. Ja. Dus, en dat is je ook wel kwalijk genomen. Hè? Dat je zoveel gevoel voor die politieke afweging had, dat je dat voor je verantwoordelijkheid genomen.
Kijk eens, een van de belangrijkste. Wat is nou je verantwoordelijkheid als je commandant de strijdkrachten bent? Dat is niet alleen maar een militair apparaat groot hebben en groter maken omdat jij toevallig militair bent. Nee, dat is om de politieke wil die er is, om een relevant apparaat te hebben, een relevante defensie te hebben, om daar invulling aan te geven. En dan moet je afvragen, en wat is dus relevant? Is het relevant om nog al die legerplaatsen open te hebben? Of al die tanks en al die jachtvliegtuigen en al die schepen te hebben? Als wij dat niet heel intensief gebruiken. En de analyse is geweest van, kijk eens, wij nemen wel deel aan crisisbeheersingsoperaties. Maar daar hebben we niet meer die 1.000 tanks voor nodig die we vroeger hadden. Of die paar honderden jachtvliegtuigen die we vroeger hadden. Of die zoveel fregatten die we hebben gehad. Daar mag best wel wat van af. En als daar wat van af doen, dan betekent dat we geld sparen. En dat geld kunnen we vervolgens gebruiken om andere delen van defensie die we hard nodig hebben. Bijvoorbeeld strategisch transport. Ja, want we moeten onze eenheden moeten ver weg kunnen brengen en op kunnen halen. Om die te versterken.
Ja, dus er wordt ook wel eens nee gezegd tegen een verzoek voor een missie.
Ja.
Juist met het argument, we hebben er materiaal niet voor, dat hebben we daarin gezet. Maar dat betekent dat je, als je dat wel zou willen, dan koop je er gewoon bij.
Ja, maar het is dus niet zo dat Nederland overal ja op moet zeggen. Dat doet ze ook niet. Er wordt vaak in NAVO-verband of in EU-verband, Europese Unie-verband, wordt er gezegd, er begint een missie. Welke landen kunnen bijdragen? En dan wordt er gekeken naar wat doen andere landen al elders in de wereld? Kunnen we dat land vragen om nog een bijdrage te leveren? En daar baseer je je eenheid op. Daar baseer je je grootte op. Het komt erop neer, eigenlijk mag ik het zo verklaren, dat je ten tijde van de Koude Oorlog hadden we een gereedschapskist met marine, met landmacht en met luchtmachtspullen. Doordat de situatie hier is veranderd, is die gereedschapskist die moet er anders uit gaan zien. Bepaalde instrumenten heb je niet meer nodig, andere instrumenten heb je harder nodig. Dus daarom worden de dingen afgestoten en zijn we nieuwe dingen aan het verwerven. De omvang van je totale defensie, die is niet ongelimiteerd. We hebben niet een defensie die overal ja op kan zeggen. Hoeft het ook niet te zijn. Wij zijn een onderdeel van een coalitie en daarin brengen we onze defensie in. Dat betekent dus dat je niet overal ja op kunt zeggen.
Maar je kunt ook de keus maken. En niet, voor mij hoeft het ook allemaal niet. Maar ik ben wel benieuwd naar de regelgeving om het wel of niet te doen. Je kan zeggen, wij gaan taken doen, maar dan doen we er ook 4, 5 tegelijk. Waarbij, en dan maken wij een specialisatie ervan om met jachtvliegtuigen, korte surgical strikes, ik noem maar even wat. Hè. Nou, dat betekent dat we willen dat overal kunnen doen. We schaffen gewoon 3 type jagers aan die verschillende soorten taken kunnen doen. Dat kost hartstikke veel geld bij elkaar. Dat zou dan een mogelijke gevolg kunnen zijn van jouw redenering. Maar dat gebeurt niet.
Ja, waar we het over hebben, dan is taakspecialisatie. Hè? Dat je in Europa zegt, nou weet je wat, laat Duitsland nou bijvoorbeeld het landleger doen. Nederland doet dan bijvoorbeeld de marinetaken wel. De Fransen die doen de luchtmachttaken wel. Het vervelende is dat de huidige stand van zaken in Europa zo is dat we het op ons veiligheid, buitenland en veiligheidsbeleid niet altijd eens zijn met elkaar. En dat betekent dat waar bijvoorbeeld ten tijde van de Irakoorlog de Britten heel snel geneigd waren om met de Amerikanen mee te gaan. De Duitsers zeiden, nee, daar willen we helemaal niks mee te maken hebben. Hmm. En als je het dus op politiek niveau niet eens bent over dat veiligheidsbeleid en het buitenlandbeleid, kun je dit soort verdeling niet maken. Want stel je nou voor dat wij zeggen, nou, wij doen voortaan de marinetaken wel. En dan zegt Engeland, nou, wij willen marineschepen naar Irak sturen, want wij gaan. En dan zegt de Nederlandse regering, ja, maar daar zijn we helemaal niet toe bereid. Dat willen we helemaal niet. Ik noem maar eens een voorbeeld. Hmm. Dus omdat je niet op politiek niveau totaal geïntegreerd bent, zal er dus ook op militair, praktisch niveau beperkingen zijn wat je aan dit soort specialisatie kan doen. Ja. Waar het wel kan, doen we het. Waar je we hebben bijvoorbeeld een Brits-Nederlands marinierseenheid. We hebben met luchtmachten, Europese luchtmachten, een bepaald verband. We hebben een Duits-Nederlands legerkorps. Maar dat zijn toch, als we het nu over jouw voorbeelden hebben, toch hele beperkte invulling daarvan. Dat kan veel meer, dat kan veel beter. Als we straks een veel meer integrerend Europa hebben, geïntegreerd Europa hebben, dan zul je ook met een defensie white paper kunnen komen. Een defensie, hoe zeg je dat, beleidbrief waarin je kan zeggen, oké, nu gaan we serieuze afspraken maken over taakverdeling. Ja. Ik acht dat nog wel behoorlijk ver van ons vandaan.
Heb je daar intern niet hele harde gevechten en gesprekken over gehad, over die zware bezuinigingen? Want we hebben gehoord dat je de defensie gewoon verkwanseld hebt.
Nou ja, kijk, dat vind ik heel spijtig als mensen dat zo ervaren. Ik denk ook niet dat dat zo is. Ik heb geprobeerd om een defensieapparaat neer te zetten wat berekend is voor hun taken. Ja. Kijk, als je tegen mij zegt, ja, maar je hebt zoveel jachtvliegtuigen ingeleverd en daarom is de luchtmacht niet tevreden over je, dan zeg ik, ja, dan heeft de luchtmacht het niet begrepen. Het ging er niet om veel luchtmachtvliegtuigen te hebben. Het ging erom om een luchtmacht te hebben die precies aan de taken waar nu een beroep op wordt gedaan, om daar ja op te kunnen zeggen. Ja. En dat heb ik bij de Malamma gedaan, dat heb ik bij de Marine gedaan en voor een deel ook bij de Marshallsea. Dus ik vind dat niet terecht kritiek. Niet dat ik bang voor kritiek ben, maar ik denk niet dat het terecht is.
Nee. Maar gaat het dan ook zo ver dat jij tegen de politiek zegt, oké, politiek, jij hebt dat en dat besloten, ik voer dat uit. Maar als je dan bij mij om advies komt of we dit of dat kunnen gaan doen, dan zeg ik nee, ja, want ik moest dat dus afstoten. Ja. En dat kan dus niet.
Kijk, de politiek bepaalt, die bepaalt het politieke doel wat we met defensie moeten willen. Met andere woorden, een Nederlandse defensie moet in staat zijn om ongeveer zo'n bijdrage te kunnen leveren aan crisisbeheersingsoperaties. En die crisisbeheersingsoperaties mogen niet alleen maar de hele low risk, lage risicomissies zijn, moet soms ook de hoge risicomissies zijn. Ja. Als dat de politieke gegeven is, dan zeg ik oké, dan ga ik naar de tekentafel. En dan gaan kijken, nou, wat betekent dat dan? Mm-hmm. Hoge risico, dat betekent dus dat je soms met landmacht, soms met marine, soms met luchtmachteenheden in dat niveau moet kunnen opereren. Dat betekent dat je die en die middelen moet hebben. Dus ik probeer dat politieke ambitie, probeer ik te vertalen naar een apparaat wat nu precies goed is. He, wat niet nee hoeft te verkopen als een beroep op ons wordt gedaan. Niet te vaak nee hoeft te verkopen als een beroep op ons wordt gedaan. En wat ook niet overdreven groot is, zodat we heel veel vet hebben wat helemaal nooit gebruikt gaat worden. En dat is dus gebeurd. En daarom zien we bijvoorbeeld dat bij de luchtmacht, dat we de jachtvliegtuigpoot, die voor de luchtmacht altijd heel belangrijk was, want het was toch een beetje de parel in de kroon. Daar moeten we heel eerlijk over zijn. Die is verkleind ten faveur van de helikoptervloot. Helikopters zijn alleen maar belangrijker geworden. Transportvliegtuigen zijn alleen maar belangrijker geworden.
Nou ja, die Apaches zou ook geschept worden. Dat scheelde maar een haar, of die hadden toch ook moeten afstoten.
De wat?
De Apaches en die bulk of helikopters zijn wel kwijt.
Ja, maar dat is niet mijn beslissing geweest. Ik heb er altijd me tegen verzet. Er was in een vorige beleidsnotitie is een keer gezegd van, nou, er moeten 6 Apaches badges uit. Ik heb gezegd, nou, weten we dat nog wel zeker? Want volgens mij zijn dat nou juist de spullen die je nodig hebt in dit soort crisisoperaties. En ik geloof dat ik me gelijk heb gekregen. Want ook nu zie je dat de badges geweldige assets zijn. In Afghanistan ook. En er is geen landmachtcommandant die op dit moment zegt, haal die badges maar weg. Nee, die willen ze daar juist hebben.
Ja. Dus, maar het kost de moeite om ze daar te krijgen. Hè?
Het kost de moeite om ze daar te krijgen. We hadden de strategische transportmiddelen niet. En dat is ook de reden dat ik heb gezegd, nou, laten we nou eens proberen een aantal middelen die we niet meer zoveel van nodig hebben, om die wat te verminderen, om daarmee ruimte te creëren om bijvoorbeeld die strategische transportpoot te versterken. En dat gebeurt nu ook.
Ja. Maar ik proef daar dus een strijd achter om toch de politiek duidelijk te maken. Jullie hebben dit en dit gewild, heb ik gedaan. Nu wil je dat, maar dat klopt niet. Dat je ze toch eventjes, nou niet hardhandig, maar toch even met het hoofd tegen de muur moet tikken om ze bij de les te houden.
Nou, het is mijn taak om als commandant der strijdkrachten ook om onze minister van Defensie te adviseren dat het politieke doel wat wenselijk wordt geacht, of ik dat wel of niet in kan vullen met de middelen die we hebben. Ja. En dan natuurlijk kom je dan in discussies van, ja, maar luister eens, als jullie willen dat ik dit politieke doel moet in kunnen vullen, en je zegt tegelijkertijd, je moet 400 miljoen inleveren, nou, dan probeer ik dat door efficiëntiemaatregelen te doen. En ik probeer misschien nog eens een keer wat middelen te verkopen die we niet nodig hebben, omdat we ze al 10 jaar niet meer gebruikt hebben. Ik noem maar eens wat. Maar als ik daar tegen de limiet loop, dan ga ik naar de minister toe en zeg ik, luister, maar het kan nou echt niet. En dat soort gesprekken vinden natuurlijk plaats.
En wat is de bottom line dan? Dat de minister tegen Dick Berlijn zegt Berlijn, ik heb het allemaal gehoord, maar je doet het maar wat ik je zeg.
Nooit.
En
ik heb in de tijd dat ik commandant de strijdkracht ben geweest, dat nooit zo'n gesprek met de minister op die manier zien beëindigen. Ik heb wel eens behoorlijke discussies gehad. Zegt van, luister, als jullie echt dit willen, dan kan ik dat wel, maar ik kan dat niet. En dan wordt er wel eens gezegd, nou oké, dan accepteren we dat. Dan gaan we het politieke ambitieniveau bijstellen.
En dan dreigt maar er niet nooit van Berlijn, volgens mij is hier toch sprake van obstructie. We zullen je vervangen voor iemand die dit wel doet.
Maar zo gaan die discussies nooit.
Nee. Maar ja, het gaat om grote belangen. Het gaat om inzet van mensen die kunnen sneuvelen. Het gaat om geld. Dus er staat wel iets op het spel natuurlijk.
Nee, er staat op het spel. Maar ik heb altijd met de ministers die waar ik mee heb samen mogen werken, mijn chefs, mijn bazen, heb ik altijd, natuurlijk worden daar hele scherpe discussies gevoerd. Want het gaat om een hoop geld en het gaat om hele belangrijke zaken. Maar nooit in de situatie geweest dat men tegen mij zei, in Berlijn, je doet het toch maar. Of bij wijze van spreken, als je het niet doet, dan ga je morgen de laan uit. Helemaal niet.
Nee.
Dus wat dat betreft mogen we best wat meer vertrouwen hebben in die politieke procedures die wij hebben in Nederland.
Ja. Nu ga ik dit knopen aan iets anders, maar ik vraag eerst even waarom jij zo voor die JSF bent. Ja. De Joint Strike Fighter. Dat is een programma. Het toestel zelf heeft, waren een paar types en er is er één uitgekozen. De F-35 Lightning II. Waarom ben je daar zo voor? Hij kost hartstikke veel geld. Ja. De laatste cijfers zijn $85 miljoen per stuk.
Ik moet een hele lange discussie proberen heel kort samen te vatten. Daar ga ik een poging toe doen. Waar het mee te maken heeft is het volgende. Jachtvliegtuigen hebben absoluut nog een rol in de conflicten waar we mee te maken zullen krijgen. Onbemande systemen zullen belangrijker worden. Maar er is geen enkele luchtmacht in de wereld die op dit moment al zijn jachtvliegtuigen eruit doet en alleen maar onbemande systemen koopt. Dus
dat rol zijn van dus onbemande vliegtuigjes die nu ook al
het rol van het jachtvliegtuig is staat vast. We hebben ook gezegd net dat je kan zeggen, nou weet je wat, wij gaan ons taak specialiseren. We doen helemaal geen luchtmacht meer. Daarvan hebben we net aangetoond dat gelet op de huidige politieke situatie in Europa een brug te ver is. We zullen, als je eenheden uitzendt, zul je ook je eigen veiligheid tot een deel zelf moeten kunnen realiseren. Dat doe je met jachtvliegtuigen. Het gaat om de F-16 die we destijds hebben gekocht, is een geweldig goed vliegtuig gebleken. Hebben we ook heel lang modern kunnen houden, omdat er heel veel andere landen waren die ook die F-16 vlogen. En die bereid waren met ons om heel veel ontwikkelingsgeld erin te stoppen om het vliegtuig modern te houden. De concurrenten van de F-16 destijds, de Viggen en de Dassault F1. Viggen en de Dassault F1. Die staan inmiddels al jaren in het museum. Maar de F-16 vliegt nog steeds vanwege dat aspect. Mm-hmm. Het gaat om heel veel geld. En wij hebben naar één ding gekeken. Wat zijn de taken die het vliegtuig moeten kunnen? Welk vliegtuig kan dat het beste? En welk vliegtuig heeft de beste levensduurkosten, levenscycluskosten?
Ja. Maar eerst even dat eerste voor het kwijtraken. Hij is het beste. Hij heeft stealth. Dat betekent dat hij onzichtbaar is voor radar. Of bijna genoeg. Ja. Dat hebben die anderen vele malen minder.
Niet.
Of niet. Helemaal niet zelfs. En die F-35 die kan ook alles. Maar nou is mijn vraag. Heb je een toestel nodig wat alles kan? Als we even terugkijken naar een eerder gesprek wat we vanavond hadden. dat je moet kiezen wat je doet. Ja. En je moet niet alles willen, dat heb je ook gezegd. Dus dan heb je toch ook niet een straaljager nodig wat alles kan en wat hartstikke veel geld kost.
Jawel, maar je moet de dingen wel een beetje relativeren. Kijk, de verkoper die zal zeggen, Lockheed Martin zal zeggen, hij kan alles. Het is het beste vliegtuig. Maar het vliegtuig kan natuurlijk niet alles. Er zijn ook vliegtuigen die nog die andere dingen kunnen, zoals de F-22. We hebben duidelijk niet voor een F-22 gekozen. We hebben gezegd, wij moeten een vliegtuig hebben. Wat aan de super eisen die wij tegenwoordig stellen aan precisie, kan voldoen. En wij willen een vliegtuig hebben wat optimale bescherming biedt voor de vliegers die wij dat soort gevaarlijke missies laten doen. En dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar stealth, het is nu belangrijk en dat is straks achterhaald. Het is hetzelfde als een camouflagepak. Een camouflagepak geeft je geen 100% bescherming, maar het verbetert je kansen wel aanmerkelijk als je in een donker bos moet vechten.
Ja.
Nou, dus die, maar kort en goed, die JSF, als je die vergelijkt met zijn tegenstanders, de Grippen van Saab, de Rafale en de Eurofighters, drie vliegtuigen die ik overigens allemaal gevlogen heb.
Mm-hmm. Welke vond je het lekkerste tussen haakjes vliegen?
Ze waren alle ik vond eigenlijk, nee, dat durf ik niet zo. Het zijn allemaal goede vliegtuigen, maar het ene vliegtuig dat past beter bij jouw organisatie als de andere. Net zo goed als we de Mercedes, de BMW, de Porsche, dat zijn allemaal goede auto's en toch kiest de een dit en de ander dat. Wij hebben een zeer uitgebreid onderzoek gepleegd, waarbij we aan de ene kant de capaciteiten van het vliegtuig, maar aan de andere kant ook de kosten en allerlei andere zaken, industriële belangen, hebben laten meewegen. En hebben gezegd, oké, dit is het beste vliegtuig en dit is het vliegtuig wat wij kunnen krijgen voor de beste prijs. Mm. En de industriële participatie speelde een zijlingse rol, want dat had alleen maar te maken met kopen van de plank of meedoen aan de ontwikkeling.
Mm-hmm. En daar zit ook iets, hè? In hoeverre moet dat verhaal nou overeind blijven? Wil jij zeggen, ja, nu zijn we toch op een punt genaderd waarop ik denk dat we toch iets anders moeten gaan kopen. Bijvoorbeeld, er is altijd gezegd, via de overheid steekt de industrie er $800 miljoen in de ontwikkeling van dat ding. En dat wordt ook terugverdiend.
Ja.
Nu is er een tijdje geleden een geheim rapport van Economische Zaken in handen gekomen van journalisten. En daar staat gewoon in, hooguit $325 miljoen en de rest is...
Ik ken dat rapport, ik heb dat ook gezien. Even twee dingen gescheiden houden. Defensie gaat het alleen maar om een goed vliegtuig te hebben waar de taken mee kunnen gedaan worden. En wat een goede bescherming voor onze vliegers biedt. De JSF is 20 jaar later ontwikkeld dan Gripen, dan Eurofighter en Rafale. Dus het is niet zo verwonderlijk dat de JSF qua capaciteiten het beste vliegtuig is. Daar is iedereen het wel redelijk over eens. Het andere verhaal, dus dit is het defensieverhaal. De rest, wat je nou zegt, Ger, dat is industriële zaken. Dat is,
Jawel, maar je zei zelf dat je dat erbij betrok.
Nou,
in de
laat
afweging.
Ik zo zeggen. Dat is in de afweging terechtgekomen toen het ging over kopen van de plank of meedoen aan de ontwikkelingsfase. Nou, zijn er heel veel mensen die daarover bakkeleien en zeggen, nee, het is niet 800 miljoen wat inmiddels terug is verdiend. Het is maar 350 miljoen wat terug is verdiend. De getallen de regering ook nu aan het parlement heeft gestuurd, is vastgesteld dat het wel degelijk om een veel groter bedrag gaat, wat nu al in contracten terug is gekomen. Ik pin me niet op het tientallen miljoen, maar het is zeker niet de 350 miljoen waarmee geschrikt wordt. Het is nu een discussie tussen de industrie, economische zaken, de overheid zal ik maar zeggen, om te bepalen welk afdrachtpercentage de industrie moet betalen aan de overheid om inderdaad de business case, zoals die toen gold, moeten we kopen van de plank of moeten we meedoen aan de ontwikkeling om die sluitend te maken. Dat is iets waar Defensie niet meer in staat. Daar heb ik ook geen mening over. Nee. Ik hoop als Nederlandse belastingbetaler dat de overheid met de industrie eruit komt, omdat het over heel veel hoogwaardige werkgelegenheid gaat. Mm-hmm. En dat is iets waar ik me tegenwoordig ook een heel klein beetje mee bemoei in de rol van voorzitter van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Ja. Maar dat is een andere discussie.
Ja. Als we die JSF niet kopen, kunnen wij daar dan een operatie als Afghanistan? Want hoeveel F-16's hebben we daar nu vliegen?
We hebben daar, ik dacht op dit moment 6.
Ja.
Of 4, dat weet ik niet.
Kopen die Saab Krippen, ik noem maar wat.
Ja.
Kunnen we deze missie dan volhouden?
Ik denk dat je deze missie op dit moment met een Saab Krippen ook kan doen.
Ja. Maar wel wat voor een missie niet? Noemen ze een heel concreet iets?
Er zijn missies waarbij die Gripen minder goed uit de voeten komt dan bij de JSF. En dat heeft te maken als er sprake is van tegenstand. Mm-hmm. En dan zou je kunnen zeggen, ja, nou, welke luchtmacht heeft dan op dit moment nog zoveel vliegtuigen? Nou, dan wil ik je wijzen op heel veel landen in de wereld die op dit moment hun jachtvliegtuigen vloot erg gemoderniseerd hebben. En dit is een aanschaf die je doet. En dat vliegtuig dat blijft 50 jaar bij je. 40, ja. 50 jaar bij je. En dan doe je niet een aanschaf waarbij je zegt, nou laat ik maar richten op een heel rustig scenario als Afghanistan. Rustig vanuit de lucht gezien dan. Hè? Mm-hmm. Vanuit de lucht gezien is dit scenario een redelijk rustig gebeuren.
Maar goed, welke dan niet? Wat voor?
Nou, missies waarbij je met tegenstand te maken hebt. Dit zou je er niet kunnen doen.
Waar je luchtgevechten moet uitvoeren.
Bijvoorbeeld. Of missies waarbij je met beperkte assets heel veel doelen uit wil schakelen. Ja, ja. Dat zal je
en
minder goed
op wat voor niveau zit dat verschil dan? Een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. Je had de Messerschmitt 109. Ja. En die hadden ontdekt dat die hurricanes, waar ze tegen vochten van de Britten, als je die in de duikvlucht kon lokken, dan trok die carburator vacuüm. Want die was niet met injectie. En toen gingen er heel open verloren. Daar hebben ze na een half jaar kwamen ze erachter, hebben ze het ding verbeterd. Maar ze hebben dus heel wat luchtgevechten gewonnen. Moet je aan dat soort overwichten denken?
Nee, de JSF is in die zin bijzonder. Omdat het is een platform in de lucht. Wat een geweldige hoop informatie kan ontvangen van anderen. Kan verwerken en ook zelfstandig kan genereren. En dat stelt hem in staat zonder dat hij zelf een hoop energie uitzendt. Ongezien bij doelen te komen. Ver voordat het andere doel hem heeft gezien. Hmm. En waardoor je een hele veilige omgeving kunt creëren. Niet alleen om mensen buiten een stuk luchtruim te houden die jou aanvallen als jouw vliegtuig aanvallen, maar vooral ook onze soldaten op de grond veilig kunnen houden. Want ik zal je één ding vertellen. Als er één vliegtuig nu zou zijn van de tegenstanders die het luchtruim boven Afghanistan onzeker zouden maken, dan zouden onze Nederlandse jongens en meisjes in dat gebied uitermate onveilig zijn. Nou, er zit geen doemscenario's te bedenken, maar je vraagt mij naar een soort scenario waar ze met name zo'n JSF een belangrijke rol zou kunnen spelen. Dan zijn dat soort scenario's.
Ja, ja. Dus iedereen, kijk, want je hoort ook dus ook de verhalen van ja, dat is lekker. Heeft die flink zitten bezuinigen, al die tanks weg, basissen gesloten. Van de 22 fregatten hebben we er nog maar 6 over. En voor zichzelf koopt hij voor 5,7 miljard hele mooie vliegtuigen.
Nou ja, maar
of vind je dat op een infantiel niveau afspelen, dit soort gedachten?
Je zegt het en dus zijn dit de gevoelens die soms spelen. Maar dan zou ik willen wijzen op de geweldige investeringen die worden gedaan voor de marine. Zoals het Logistic Support Ship wat er aanzet, het logistieke ondersteuningsschip. De Ocean Going Patrol Vessels, excuus voor al het Engels, maar zo heten ze nou een keer. Ja. Voor de landmacht, de 97, de Bushmasters, de nieuwe commandosystemen. Er worden in alle krijgsmodellen enorm veel geïnvesteerd. En dat doen we op basis van een analyse van wat zijn de taken. Dus het is een beetje flauw om te zeggen van kijk eens, er zat een luchtmachtgeneraal en nou heeft hij allemaal leuke luchtmachtspullen gekocht. Ik wil wijzen op het feit dat en Twente en Soesterberg is gesloten. Ja. Dus we hebben ook voor de luchtmacht hele pijnlijke bezuinigingsmaatregelen moeten nemen. Om te zorgen dat we straks een apparaat over hadden dat er taken aan kan. Daar gaat het om.
En dat harde verwijt wat wel eens gemaakt wordt, dat je opvolger Peter van Uhm, dat hij met de gebakken peren zit, omdat hij nu met een uitgeklede defensie, met een uitgeklede krijgsmacht, allerlei taken moet gaan doen, wat helemaal niet gaat lukken.
Ik geloof daar helemaal niets van. Het omgekeerde is eigenlijk waar. Dat we juist een defensie bezig zijn te gaan creëren die veel beter op zijn taken berekend is dan de defensie ver daarvoor. Dat is ook niet raar. Ik bedoel, het zal defensie, de strategische omgeving verandert vaak. De conflictgebieden waarin we moeten opereren, die zijn vaak weer anders. En dus zal je altijd een veranderende organisatie aan blijven treffen.
Je zegt, ik heb niet de bevoegdheid, maar ook niet de rol om politieke besluiten te gaan zitten verdedigen. Ik voer het uit en het leg uit wat ik doe. That it.
Ja.
Je hebt dus nooit op het punt gestaan om te zeggen tegen een van je ministers, bekijk het maar, dit neem ik niet van mijn verantwoordelijkheid. Ik doe dit niet, ik ga iets anders doen.
Nee, ik heb in de ministers met wie ik heb mogen samenwerken nooit dat soort discussies hoeven voeren. Ik zou het ook heel raar vinden als dat gebeurt. Want ik ben als commandant de strijdkrachten was ik de hoogste adviseur van de minister. En als de minister door zijn hoogste adviseur een verhaal krijgt, dan zal hij niet zo snel zeggen van nou, en je doet het toch maar.
Ja.
Dat maakt hem politiek heel kwetsbaar als het al om andere redenen niet zou doen. Dus ik heb nooit dat soort situaties tegengemaakt.
Had je die positie niet kunnen gebruiken? Want het ging je ook aan je hart, hè, zeg je. Om die positie te kunnen gebruiken om druk uit te oefenen om iets niet te doen. Met de dreiging uiteindelijk heel plat gezegd, anders ben ik weg. En dan vertel ik waarom ik weg ben. En leg jij het dan maar uit in de Kamer.
Nee, want kijk...
Is het jouw karakter? Of,
nee. Ik heb de minister, en niet alleen de minister en niet alleen ik... maar je moet niet vergeten, op het departement van Defensie... daar ben je niet als commandant de strijdkrachten de eenling die beleid maakt. Er is ook een directeur algemeen beleid. Er zijn vele andere directies die met jou samen dat beleid maken... waar je ook elkaar uitdaagt of je wel zeker weet dat het goed is. Maar er is ons gevraagd om een defensieorganisatie neer te zetten die ertoe doet. Die berekend is op de taken die ertoe doet. Dat zijn hele heftige discussies vaak, waarin we elkaar goed bij de les houden. En dan komt er iets uitgerold. Waarvan
gaat het ook op het niveau van zo'n training waarin je zei dat iemand voert zijn taak niet uit en dan word je even toegesproken?
Nee, zo is die discussie niet. Er worden studies geschreven en die worden in lange vergadersessies worden die gefileerd en wordt er gekeken, zijn de uitgangspunten correct? Is de redenering juist? En past het nog in de politieke ambitie die we met elkaar hebben uitgesproken? En er wordt dus geprobeerd om een organisatie te creëren die precies daaraan voldoet. Die gegeven de politieke kaders en gegeven het budget wat de politiek daarvoor vrijmaakt. En politiek daarvoor vrijmaakt, dan bedoel ik de regering in dialoog met het parlement. Mm-hmm. Om daar een optimale organisatie van te maken. En ik heb, wat ik net zei, nooit meegemaakt dat daar onredelijke voorstellen of onredelijke eisen werden gesteld. Zodanig dat ik zou hebben moeten zeggen van ik hang mijn pet aan de wilgen. Dat is gelukkig nooit voorgekomen.
Nee. Binnenkort moet er besloten gaan worden over die JSF. De PvdA die heeft nogal wat verschillende posities ingenomen. Ja. Nu is er weer uitstel. Sommige mensen roepen eind april, dan moet het besloten worden. Er moet nog wat anders getest worden. Die Saab Vigge Grippen.
Dat is gebeurd.
Maar goed, er wordt een besluit genomen. Hoe zie jij dat? Denk je dat er gewoon besloten gaat worden tot aanschaf van dat ding?
Kijk, in de eerste plaats, het gaat over gigantisch veel geld.
Ja. 5,7 miljard.
Het gaat over een hele hoop geld. Er zijn een hoop belangen. Dus dat er flink over gedebatteerd wordt, is iets waar we wat vind ik logisch is. Wat ook past binnen onze parlementaire democratie. Zo gaat het. Het duurt lang. Ik hoop alleen dat we uiteindelijk de mensen die we straks op missie sturen, onze vliegers, dat we die de middelen geven om die taken naar behoren te kunnen doen.
Ja.
En wat bedoel ik daar nou mee? Dat er op tijd een vervanger voor die F-16 moet zijn. Want die F-16 die is er al heel lang. Het is een lightweight fighter geweest. Die is zwaarder gemaakt door allerlei spullen die we eraan hebben geplakt. Dat betekent dat het vliegtuig slijt. En waar we nooit in terecht moeten komen, is dat we straks vliegers weg moeten sturen met spullen die het niet meer doen. Nee, en dat moeten we ook niet bij de landmacht en dat moeten we ook niet bij de marine.
Dus in jouw gedachtegang is zo'n standpunt, sorry dat ik je even onderbreek, maar dat van de SP, we kunnen nog 10 jaar met die F-16 vliegen, is onverantwoord.
Kijk, je kan nog 100 jaar met F-16 vliegen. Je kan ook met een oude MGB kan je nog vliegen. Je moet alleen niet vragen hoeveel geld kost het niet om zo'n oude MGB ook bedrijfszeker te maken, zodat die elke keer een Grand Prix kan winnen.
Ja.
Vliegers, F-16's, die vliegen voor ons steeds een Formule 1 race.
Ja.
En die moeten dus spullen hebben die perfect functioneren.
Ja.
En als je steeds meer geld in het apparaat moet stoppen om die vliegtuigen ook te onderhouden, dan moet je op een gegeven moment vragen, ja, moet ik nou niet zo langzamerhand eens een keer dat geld gaan gebruiken om maar een nieuw vliegtuig te kopen, in plaats van steeds meer en meer en meer en dat onderhoudsproces te pompen.
Ja.
Dus we moeten, als we zeggen dat we een luchtmacht hebben,
dat is goed geld naar kwaad geld gooien.
Ja, precies. En
dat
moet je niet doen. En er is een uitgebreid naar bestudeerd of dat kan. En dan begrijp ik best dat het politiek moeilijk is om beslissing te nemen. En dat zeg ik met respect. Ik bagatelliseer het niet en ik praat er niet badinerend over. Dan zeg ik met respect. Maar op een gegeven moment moet je wel een keuze maken. En ik hoop
dat
ik het
worden?
Vertrouwen. Ik denk. Dat
ik geef jullie 100 gulden en jij moet het ergens opzetten. Of euro bedoel ik natuurlijk.
Mag ik hem zo beantwoorden? Ik geloof dat onze staatssecretaris Jack de Vries hartstikke goed werk levert. En dat hij verstandige beslissingen voor zal leggen aan het parlement. En dan ben ik ervan overtuigd dat ik denk dat die JSF er gaat komen.
Ja. Nog een ander enigszins heet hangijzer, namelijk wat ze dan noemen buiten mandaat optreden van de Nederlandse troepen in Afghanistan. Wij hebben besloten politieke steun aan die oorlog in Irak, maar Afghanistan eigenlijk ook meer opbouwen dan actief achter de Taliban aan. Een beetje ingewikkeld, want we moeten natuurlijk ook vechten om die opbouwmissie te verdedigen. Nou, fijn. Maar de bedoeling is niet dat onze special forces in Kabul meedoen aan Operation Enduring Freedom van de Amerikanen, die actief op jacht gaan naar de Taliban in al die gebergten, et cetera. Nu is er steeds meer naar boven gekomen dat het erop lijkt dat Nederlandse eenheden dat wel gedaan hebben. Hele hoop gedoe op dat programma van Argos van ons, dat heeft er vaak aandacht aan besteed. Ja. Uiteindelijk heeft Van Middelkoop, om heel lang verhaal kort te maken, in de Kamer gezegd, ja, oké, het is 3 keer gebeurd, maar ook niet meer. Nou, wat doet Argos dan? Die blijven dan doorzeiken natuurlijk. Die hebben dan weer een Duitser gevonden. En die heeft meer dan 10 keer... is die als militair met Nederlandse special forces op pad geweest. Nu denk ik, ik kan me dat voorstellen, die Nederlandse special forces kennen die Amerikanen. Die Amerikanen die gaan die operaties aan. Die geheime operaties zijn vaak mislukt. Ze werden ontdekt. Ze kwamen in de knel door Taliban-troepen. Dan wordt er geroepen, joh, kan je ons niet helpen? Natuurlijk doe je dat. Waarom nou zo moeilijk over die steun aan de Amerikanen doen? Zeg nou gewoon, logisch dat we ze helpen.
Nee, kijk, logisch dat we ze helpen. Dan veronderstel je dat het echt gebeurd is. En zover ben ik nog lang niet gegaan.
Nou, Van Middelkoop zegt dat het 3 keer gebeurd is.
Ik weet de voorval niet precies meer. Maar er is op een gegeven moment is er een gebied geweest. Oost van Kabul. En er zouden zelfs foto's zijn met foto's aan kunnen tonen waar ze op een gegeven moment waar ze niet zijn geweest. En op een gegeven moment is er een bepaald geval geweest dat ze wel ergens zijn geweest, maar niet zo ver, dacht ik, meen ik, als Argos veronderstelde. Of als de bron misschien veronderstelde. Nou is er een Duitser geweest die zegt, oh ja, maar ik heb met het Nederlands heb ik dit en met heb ik dat en heb ik zus gedaan.
Heeft er een boek over geschreven. En station Kabul. Ja.
Precies. En dan gaan we ervan uit dat wat er in de boek staat allemaal klopt. Als het al gebeurd is, laten we dat maar even veronderstellen, dat we daarmee verder gaan. Dan zou dat zo verschrikkelijk onprofessioneel gedrag zijn van Nederlandse militairen dat absoluut niet getolereerd zou worden.
Het steunen van Amerikaanse eenheden.
Nee, maar kijk, als het over leven en dood gaat, dan mag je steunen. Maar als het gaat over, ik lap het mandaat aan mijn laars, dat is onprofessioneel gedrag wat wij niet doen binnen de Nederlandse militaire organisatie. En als daar doel ik het op. Dus als er een Nederlandse commandant in Kabul zou zijn, die zegt, ja, ik zie hier het mandaat, maar mijn vriendje, maar waar ik gisteren nog een alcoholvrij biertje aan de bar gedronken, die doet een beroep op mij en ik doe het toch. Dat is echt onzin. Zo werkt onze organisatie niet. Ik sluit niet uit dat er andere omstandigheden zijn geweest die ik niet ken, waar misschien iets gebeurd is wat niet helemaal goed is. Maar als verondersteld wordt dat Nederland niet zo moeilijk moet doen en dat we hem gewoon toe moeten geven dat we af en toe het mandaat aan zullen. Zo werkt dat niet. Zo is dat echt niet.
Geloof je ook niet dat er een Haagse werkelijkheid is en een oorlogswerkelijkheid daar?
Nee. Ik geloof best dat je in Den Haag niet alles weet. Maar ik geloof ook in de professionaliteit van onze jonge leidinggevenden daar, die verrekte goed weten wat rules of engagement en mandaat betekent. En ik zou hoogst verbaasd zijn, Ger, als dit allemaal zo is als verondersteld wordt. En dan krijg je die 100 gulden van mij terug of 100 euro van mij terug.
Ja. Zeg, waarom is die geweldsinstructie eigenlijk geheim?
Omdat je niet... Kijk, het is een set spelregels waarmee soldaten werken. Waarmee ze soms kunnen escaleren, maar dan binnen een bepaalde grens. En je wilt niet die spelregels aan je tegenstander geven. Want die tegenstander zal die spelregels proberen uit te bijten, zodat hij precies langs het randje gaat en een voordeel op jou...
Jij kent ze natuurlijk.
Ik ken ze, ja.
Ja, en jij kan dat nog niet zeggen.
Nee, dat zal ik ook niet doen ook.
Nee. We gaan ook niet flauw doen dat ik iets zeg waarvan ik zeg, staat dat erin of niet?
Nee, maar daar ga ik niet op antwoorden. Nee. Want het zou je ook niet willen dat wij daarmee op een of andere manier risico's zullen gaan introduceren.
Want dat is reëel. Namelijk.
Ja, dat is reëel. En dan kan je misschien zeggen, wat is de kans dat gebeurt? Al is het maar 10% kans. Ik wil dat risico niet. Dat is een risico wat ik uit kan sluiten. Dat ga ik dus niet lopen.
Nee, oké. Onderkamp. Of zeg je, onder mij hebben veel ministers gediend?
Nee, ik heb ministers mogen dienen uiteraard.
Ja, oké. Okay. Je wilde opstappen, je wilde met functioneel leeftijdsontslag, heet dat. Hè? En toen heeft Kamp gevraagd om te blijven. Heb je gedaan, nu stap je op. Maar Van Middelkoop heeft ook gevraagd of je nog een jaar, geloof ik, wil blijven. Dat deed je niet.
Nee, het is anders geweest. Toen ik even kijken, wanneer was het? In 2004... heeft minister Kamp gevraagd of ik inderdaad langer wilde blijven. Ik zou eigenlijk het jaar daarop, in 2005, zou ik met FLO gaan. Functionele leeftijd is nog van de FUT, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ik moest er dus uit in 2005. Maar minister Kamp heeft gevraagd of ik langer wilde blijven. 4 jaar langer wilde blijven. Nou, ik heb gezegd, oké, dat doe ik. En dus was ik aan het einde van die 4 jaar. En daar is verder rest geen sprake geweest van een nieuw verzoek.
Nee. Dat meen ik gelezen te hebben ergens. Als het verzoek gekomen was?
Ja, maar daar wil ik niet over speculeren. Weet je, op een gegeven moment groei je ook naar zo'n naar een moment toe. En het was al, ik weet niet hoeveel maanden precies, maar hadden we afspraken gemaakt over wie mij zou opvolgen, waar ik een zeer groot vertrouwen in had en nog steeds heb. Mm-hmm. En respect voor heb. En dan is dat een traject waar je met z'n allen ingaat. En dan, ik heb er geen moment meer over nagedacht van, stel dat ze nu alsnog zouden komen, zou ik dan misschien... Nee.
Ik vraag het niet voor niks natuurlijk, want je hebt ook wel eens ergens gezegd op de vraag, wat wat zal je nooit meer nooit missen, nu je weg bent? Het bepaalde mensen iets proberen te laten doen die een hele andere agenda hebben.
Nou, daar bedoel ik het volgende mee. Kijk, als commandant de strijdkracht heb je twee petten op. Je bent aan de ene kant ben je commandant van een hele strak georganiseerde, laten we maar zeggen, piramide, waarbij jij bovenin zit en ondercommandanten hebt en zij hebben ook weer ondercommandanten. En zo gaat het maar door tot je uiteindelijk de mannen en vrouwen op de werkvloer hebben die het echte werk doen. Mag ik het even zo mag zeggen. En aan de andere kant ben je deel van de beleidsstaf, van de bestuursstaf op het ministerie van Defensie. En daar zitten directeuren-generaal en daar zitten andere directeuren. Mm-hmm. En dat is soms een heel stroperig, moeizaam proces.
Want wat kunnen we dat ook gelijk even uitleggen. Dat heeft te maken met het feit, het verschil tussen chef defensiestaf en chef der strijdkrachten. Ja. Wat is nou,
nou in 2004 toen ik kwam was ik chef defensiestaf. En wat was toen het geval? Dat elke baas van de landmacht, marine, luchtmacht en marine, die hadden rechtstreekse lijnen naar de minister. En de chef defensiestaf die stond daar eigenlijk naast. En wat gebeurde er dan? Dat een baas van de marine die zei tegen de minister van kijk eens, beste minister, de aarde bestaat voor 3/4 uit water en dus hebben we nieuwe fregatten nodig. En de landmacht,
wat een goed argument, zeg.
En de luchtmachtman die zei, ja luister eens, 100% van is lucht, dus we moeten nu vliegtuigen hebben. En de landmachtman die zei, elk gevecht wordt op het land beslist en dus moeten we meer tanks hebben, ik noem maar. Ja, en daar kan zo'n minister niks mee natuurlijk. Ja. En die kreeg dus een zeer verdeeld beeld over wat nou nodig was voor de defensie. Toen is op in 2005 gezegd, dat moet afgelopen zijn, we knippen die lijnen door. We zetten die lijnen, die gaan nu naar de commandant der strijdkrachten. En de commandant der strijdkrachten is nu verantwoordelijk voor het bouwen en het aansturen van een samenhangende organisatie.
En het advies aan de minister.
En het enkele advies aan de minister. En ik denk dat dat een goede beslissing is geweest, die niet makkelijk was overigens, en die ook weer met een hoop duwen en trekken te maken heeft gehad. Niet omdat mensen a priori de zaak wilden saboteren, maar ook omdat mensen verschrikkelijk betrokken zijn bij Defensie. Ja. Iedereen is daar in groot geworden. Ze hebben spannende dingen meegemaakt. Ze zijn overtuigd van hun kunnen geraakt. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment moet je toch zeggen, ja, maar wacht nou eens even. Is het nou in het belang van de belastingbetaler dat we alleen maar meer jachtvliegtuigen hebben? Of alleen maar meer schepen, meer tanks? Of is het in het belang van de belastingbetaler dat we een apparaat bouwen dat ook aan de missies tegemoet kan komen die nu van ons gevraagd worden? En dat laatste is natuurlijk het geval.
Ja, maar wat ik dan niet begrijp, is dat jouw positie dan gelijkgesteld wordt met die van een directeur-generaal. Dus onder de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar op een departement. Ja. Dat klinkt allemaal een beetje ambtelijk, maar het is wel belangrijk. Want je positie is een lagere. Waarom niet nevengeschikt naar staatssecretaris bijvoorbeeld?
Ja, goed, dat is destijds zo besloten. Er is dus je bent als commandant der strijdkracht, ben je lid van die bestuurstaf waarbij de SG als hoogste ambtenaar op het departement de leiding de voorzitter is. Nou is het wel zo, als je als commandant der strijdkrachten met beleid geconfronteerd wordt, waarvan jij zegt, ja, maar dit kan ik niet, hier kan ik niks mee, dit kan ik niet uitvoeren, dat die stem van de CDS een hele belangrijke is. Mm-hmm. Maar het is toch wel vaak een stroperig proces geweest. Mm. En dat zeg ik niet terugkijkend en schoppend naar mijn collega's. Nee. Ik bedoel ook niet badinerend over, want het is een belangrijk proces. Maar als je nou aan mij vraagt, wat ga je nou de komende tijd doen? Waar kies je voor weer deel te worden van zo'n proces? Of wil je liever iets anders? Nou, dat proces ken ik. En ik heb groot vertrouwen in Peter van Uhm, die een geweldige commandant is, die dat prima gaat doen. Mm-hmm. Maar laat mij nou even met andere dingen bezig gaan zijn.
Dat wil ik zo meteen, maar even één vraagje toch. Heb jij daar laat ik het heel voorzichtig vragen. Heb jij er een mening over gehad dat Peter van Uhm toch zijn taak als commandant in strijdkrachten opgepakt heeft nadat hij kort na zijn beëdiging dat zijn zoon gesneuveld is?
Ik heb er met bewondering en met respect naar staan kijken.
Maar
en
is het verstandig?
Ik heb gedacht, ik heb natuurlijk afgevraagd, zou ik dat hebben kunnen doen? En ik weet het niet. Ik denk misschien wel van niet. Dus ik heb maatloos respect voor Peter. Ik vind het een geweldige commandant. Is het verstandig? Hij heeft tot nu toe nog niet één keer laten zien dat het niet verstandig was. Maar het zal van elke persoon weer afhankelijk zijn. De minister heeft in goed overleg met Peter, met de mensen, de adviseurs om hem heen, hiertoe besloten. En nogmaals, dus geen seconde.
Nee, maar het is verstandig, gaat twee kanten op, hè? Voor hemzelf.
Ja, nee, maar goed.
Of voor de organisatie.
Ja, maar er zal misschien in een andere situatie met een andere commandant had het misschien niet moeten gebeuren. Deze commandant kan dat prima. En nee. Ja. Ik vind dat, daar heb ik verder geen mening over.
Nee. Je hebt iets heel bijzonders gedaan. Zeker, zou je kunnen zeggen, als buitenstaander voor iemand uit het militaire bedrijf. Je bent gaan fietsen naar Santiago de Compostela. Ja. Daar gaan heel veel mensen wandelend heen. Dat is een half industrie, geloof ik zelfs. Daar heb je ook regelmatig over verteld in allerlei interviews. Maar ik heb nog nooit heel goed begrepen wat je daar nou zocht. Nou, om dat te gaan doen. Was het die tocht? Was het die plek? Je bent katholiek, hè? Katholiek light, min of meer. In de zin dat je niet zwaar orthodox enzovoort. Want daar had je hier ook niet gezeten, denk ik.
Zondag.
Ja. Nee, maar wat ik heb niet goed begrepen wat je daar nou zocht.
Nou, kijk, ik heb het niet gedaan omdat ik per se als bedevaart Santiago wilde bezoeken om daar een religieuze verdieping
te hebben. Nee.
Ik wilde het na mijn vorige functie, wilde ik een moment hebben dat ik even tijd voor mezelf zou hebben. Dat ik in alle rust, zonder dat de telefoon gaat, zonder dat ik hoef na te denken dat er weer brieven zijn gekomen en ik dingen moet doen. Even gewoon zelf voor nadenken over, nou, hoe kijk ik terug? Wat voor rode lijn kan ik ontdekken? Ben ik daar tevreden over of niet? Wat denk ik dat ik hierna nog zou willen? Dat was het. En het was bovendien een prachtige tocht die keurig beschreven staat in boekjes van Clemens Sweerman. Wat dat betreft was het niet zo moeilijk. Alleen, je zit 24, 25 dagen op de fiets en je moet die bergen over. Dus,
dat is pittig, maar goed, je bent een getraind iemand. Maar er is natuurlijk een ander risico als je zo'n lange tocht gaat maken in je eentje. Namelijk dat je gaat piekeren. Ja. En dat je gaat piekeren over dingen die je gedaan hebt. Heb je nou nooit een moment gehad dat je dacht, shit, dat had ik eigenlijk anders moeten doen, zeg, dat ik dat nu pas zie?
Nee, kijk, dat zijn momenten die maak je het hele jaar door. Dat spaar ik niet op totdat ik een keer.
Nee, maar dan is daar ruimte ervoor. Laat ik het zo zeggen.
Ik heb tijdens die tocht heb ik gepiekerd over. Dat is een beetje flauw, maar waar moet ik vanavond slapen en waar kan ik mijn croissants kopen en dat soort dingen.
Leg je lekker op dat bed en dan denk je toch aan beslissingen die je genomen hebt als CDS.
Maar het is, laat ik zo zeggen, je denkt over, nou, over, althans, zo is het mij dan vergaan. Hoe heb ik bepaalde beslissingen genomen? Hoe is mijn relatie met bepaalde mensen? Hoe kijk ik terug op bepaalde dingen? Maar ik zou niet kunnen zeggen, bij die plaats heb ik dat gedacht. Dat zijn, je bent een maand, ben je met die tocht bezig. En flarden komen naar binnen en die gaan ook weer weg. En ik heb bij mezelf gemerkt dat ik dat heel prettig vond om even in alle rust over dat soort dingen na te denken. Maar ik heb nooit, als je dat doelt, getwijfeld over bijvoorbeeld zo'n missie in Oezgan.
Nee.
Of ben ik ineens anders na gaan denken over de rol van de krijgsmacht in onze samenleving. Of
je zegt over je relatie met andere mensen. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nee, maar
is dat privé of ook in het werk?
Nee, in het werk en privé allebei. Maar je hebt in het werk natuurlijk heel vaak ook te maken met bevorderingen van mensen of juist niet. En dan kan je soms precies datgene geven waar ze op gehoopt hebben. En soms moet je ook de mededeling doen dat je iemand verschrikkelijk aardig vindt, maar dit toevallig niet de beste is voor deze job. En dan denk je achteraf, goh, was dat nou een goede beslissing geweest of niet? Of had ik het toch moeten doen? Dat soort twijfel heb ik wel, hoor. Dat is misschien een beetje van je karakter.
Ja.
Maar
niet, ben ik niet te begrijpend geweest ten opzichte van de politiek bijvoorbeeld?
Politiek niet, maar wel soms bepaalde problemen die je voorgeschoteld krijgt. Nee, ik heb het niet zozeer bij de politiek. Want nogmaals, dat zou betekenen dat ik iets had moeten doen wat tegen mijn principes in ging of zo.
Ja, dat is een nare constatering op de fiets, snap ik. Ja.
Nee, maar goed. Dat
is niet zo. Nee.
Dat zo,
maar wat dan wel? Want je wilde een voorbeeld geven.
Nee, over bepaalde beslissingen moeten we nu doorgrijpen om bepaalde eenheden bij elkaar te brengen of juist niet. Of moeten we gelet op de enorme gevoeligheden die liggen, nou maar even wachten. Nou, dan schipper je soms en dan zeg je, nou ja, laat ik het maar wel doen, maar dan toch niet helemaal. En dan denk je achter van, potverdikke me, ik had gewoon keihard door moeten pakken. Daar had ik het moeten doen. Wat dat exacte geval is, dat wil ik niet over de radio hier nu uit de doeken doen. Maar natuurlijk heb je dat soort momenten. Soms zijn het privé dingen. En dan denk ik van, verrek, heb ik het met mijn kinderen goed gedaan? Of heb ik het... kan van alles zijn.
Ja, heb je het met je kinderen goed gedaan?
Oh jee. We hebben twee geweldige zoons waar we verschrikkelijk blij en trots op zijn. Omdat het zulke leuke mensen zijn geworden.
De een staat op het punt om met zijn vrouw vanuit Stockholm naar Afrika te gaan.
Ja.
Zij is
diplomate. Ze gaat naar Pretoria en hij gaat met haar mee. En gaat werk zoeken in Zuid-Afrika. Hij heeft waarschijnlijk al wat gevonden. En de jongste die studeert nog in Groningen en zal waarschijnlijk volgend jaar klaar zijn. Maar het zijn prachtige mensen en we hebben het grote geluk weer mee mogen maken dat ze met kerst allebei bij ons thuis waren in Oldenzaal. Ja. Dat was heerlijk natuurlijk.
Ja, je in het begin van het gesprek vertelde je al van die scholen. En er kwamen een hele hoop plaatsnamen langs. Je bent oneindig veel verhuisd. Dat is iets vanwege je vader, die constant herplaatst werd natuurlijk. Dat heb je niet gedaan, hè?
Nee, ik ontmoette mijn vrouw toen ik een jaar of, wat was het ook weer, 26, 25 was. En ik merkte dat zij juist heel lang op één plek was blijven wonen. En wat mij opviel was, dan toen we door haar stad liepen waar ze wonen, dat zij iedereen gedag zei. En toen dacht ik, goh, wat vreemd dat je iedereen kent. En dat vond ik wel heel warm, want je wordt dan een veel nadrukkelijke deel van die lokale samenleving. Ja. Dat vond ik wel heel aantrekkelijk. En we hebben toen wij de keuze hadden, hebben gezegd, nou, laten wij proberen zo lang mogelijk op één plek te blijven wonen. En dan ga ik wel weekendhuwelijken. Nou, en dat hebben we ook gedaan. We hebben een lang weekendhuwelijk gehad, dus dat was het nadeel. Ja. Maar het voordeel was dat de kinderen misschien wat dat betreft een wat rustigere schooltijd hebben gehad. Ja. En nou ja, kijk, en als ik dan achteraf aan ze vraag, en vonden jullie dat dan een goede beslissing of niet, dan krijg je te horen van, ja, maar je was er nooit. Dus achteraf doe je het misschien wel nooit goed, maar dat heb ik ook wel allemaal leren relativeren.
Nou, daar kun je natuurlijk ook weer mee geruststellen, van het is toch niet goed, dus heb ik het niet zo slecht gedaan. Dus daar kom je niet uit.
Nee. Niet alles wat goed gaat ligt af en toe aan jou. En niet alles wat slecht gaat ligt ook aan jou. Dus,
Het maakt natuurlijk wel dat je gemakkelijk opstaat. En je rommeltje bij elkaar grijpt. En ergens anders gaat zitten.
Ja.
Zie je nodig ook te denken van verrek. Waarom ga ik niet gewoon lekker naar het buitenland iets anders
Egypte,
doen?
Egypte, duikschool beginnen.
Duikschool, ja, dat heb ik je wel eens horen zeggen.
Ja, nou ja.
Of zei je ook, als ik echt lef heb, dan koop ik een vissersboot. Ja. Ten einde wat?
Nou ja, om zo'n duikschool te beginnen. Ja, ja. Nee, een Waarom aantal jaar geleden.
Als,
nou ja,
lef zat lijkt me. Als je
nee,
zo
maar ja, dan zijn er weer allerlei.
Wat je allemaal gedaan hebt.
Dan zijn er weer allerlei overwegingen waar we zeggen van, ja, dat zou ik nog wel willen, maar nu niet. Nu wil ik misschien nog wat anders doen.
En straks zeggen, ja, daar heb ik de leeftijd niet meer voor.
Nee, dat is eigenlijk niet goed. Dat ben ik met je eens. Dat is een belangrijk moment.
Ik zal dat ook tegen iemand zeggen, want ik ben niet echt avontuurlijk ingesteld. Mm. Nee, maar wat die duikschool komt er niet. Maar wat komt er wel?
Nou ja, kijk, dat weet ik eigenlijk nog niet. Het is een hele opportune vraag, want ik zit midden in dat proces om na te denken van wat wil ik nou precies? En ik had het net heel even over de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, een organisatie die al zo'n 230 jaar bestaat, maar die weinig mensen meer kennen. Ja. Maar wel een organisatie is die veel belangrijke dingen heeft gedaan. Nijenrode, aan de wieg gestaan, Jaarbeurs, Telejak, noem er maar een paar.
Het is een soort netwerkorganisatie.
Exact, een netwerk van mensen uit het bedrijfsleven, openbaar bestuur en kennisinstellingen. En die we hopen dat die drie bij elkaar wat beter kennen. Dat we als samenleving wat sneller leren schakelen op ontwikkelingen die er zijn. Zodat onze mooie samenleving ook ondernemend blijft en blijft zoals hij is. Om het zo maar te zeggen.
We gaan je niet als militair analist terug horen zien.
Soms wordt er wel eens gevraagd aan me wat ik van iets vind. En dan zal ik graag mijn mening geven als daar behoefte aan is. Maar ik ga niet mensen voor de voeten lopen. Dat hoop ik in ieder geval niet.
Nee. Oké. Okay. Dick Berlijn, ik dank je hartelijk voor dit gesprek.
Geen dank.
Ja, u hoorde de afgelopen 3 uur generaal buitendienst Dick Berlijn in gesprek met Ger Jochems. Uw reacties op het gesprek kunt u kwijt op ons mailadres en dat is marathoninterview@vpro.nl. U kunt het gesprek beluisteren op onze site en dat is marathoninterview.vpro.nl. En als u dat zou willen, kunt u het zelfs ook nog op cd bestellen. Dan moet u €20 overmaken op giro nummer 444600 van de VPRO Publiek Service onder vermelding van Marathoninterview Dick Berlijn. Deze hele week tussen kerst en oudejaarsavond zendt de VPRO dus 5 van deze marathoninterviews uit. Gesprekken die 3 uur lang live duren met 1 gast. Over werk en levensloop, hartstochten en inzichten en wat niet meer. Morgenavond op Radio 1 van 7 tot 10 hebben we weer zo'n marathoninterview. Dan spreekt Max van Wezel met Ella Vogelaar, de afgezette minister van Wonen, Wijken en Integratie. Over 1,5 jaar ministerschap, over de Partij van de Arbeid en over het leven voor en na het ministerschap. Overmorgen op oudejaarsavond hebben we dan tot slot historicus James Kennedy bij ons te gast. En dus nogmaals, gaat u eens even naar die site marathoninterview.vpro.nl. Want daar vindt u ook het enorme archief van het marathoninterview. En dat doet namelijk al 22 jaar. En een heel groot deel van het archief is terug te luisteren of te downloaden, te podcasten. Dus voor iedereen die geïnteresseerd is in het lange gesprek, naar die site. Ik wens u nog een hele prettige avond, wat er tenminste nog van deze avond over is. En wellicht tot morgenavond bij Ella Vogelaar.
Dit is Radio 1.
10 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In België heeft formateur Van Rompuy een principeakkoord bereikt over een nieuwe regering. Het akkoord wordt morgen verder uitgewerkt en toegelicht. Zoals...